Allereerst enkele mededelingen, gemeente. Vanavond zal, zo de Heere wil, de bediening van de heilige doop plaatsvinden. Volgende week zondag zal om 3:15 er een bijzondere kerkdienst zijn, bijzonder afgestemd op gehandicapten. En de laatste mededeling is een herinnering dat volgende week ook de maandelijkse collecte gehouden zal worden voor het bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 63, de versen 5 en 6. Psalm 63, de versen 5 en 6. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. En het zesde vers, men zal die bozen door het geweld van het scherp gewette zwaard doen sneven en aan de vossen overgeven. Psalm 63, het vijfde en het zesde vers. We stellen ons nu onder Gods heilige wet en in aansluiting aan het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 139, daarvan het 14e vers. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heren, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Psalm 139, vers 14. Daarna lezen we uit het woord van God en de schriftlezing komt deze morgen tot ons vanuit het boek van de Richteren, het 15e hoofdstuk. Schriftlezing is uit Richteren 15, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 139, het 14e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Richteren 15. En het geschiedde na sommige dagen in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zeide: laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer, maar haar vader liet hem niet toe in te gaan. Want haar vader zeide: ik sprak zeker dat gij haar ganselijk haatte. Zo heb ik haar aan uw metgezel gegeven. Is niet haar kleinste zuster schoner dan zij? Laat zij u toch zijn in de plaats van haar. Toen zeide Simson tot hen lieden: ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen wanneer ik aan hen kwaad doe. En Simson ging heen en ving 300 vossen. En hij nam fakkelen en keerde staart aan staart en deed een fakkel tussen 2 staarten in het midden. En hij stak de fakkelen aan met vuur en liet ze lopen in het staande koren van de Filistijnen. En hij stak in brand zowel de korenhopen als het staande koren, zelfs tot de wijngaarden en olijfbomen toe. Toen zeiden de Filistijnen: wie heeft dit gedaan? En men zeide: Simson, de schoonzoon van de Timniet, omdat hij zijn huisvrouw heeft genomen en heeft hem aan zijn metgezel gegeven. Toen kwamen de Filistijnen op en verbranden haar en haar vader met vuur. Toen zeide Simson tot hen: Zoudt gij al zo doen? Zeker, als ik mij aan u gewroken heb, zo zal ik daarna ophouden. En hij sloeg hen de schenkel en de heup met een grote slag. En hij ging af en woonde op de hoogte van de rots Etam. Toen togen de Filistijnen op en legerden zich tegen Juda en breidden zich uit in legie. En de mannen van Juda zeiden: Waarom zijt gij lieden tegen ons opgetogen? En zij zeiden: Wij zijn opgetogen om Simson te binden, om hem te doen gelijk als hij ons gedaan heeft. Toen kwamen 3000 mannen af uit Juda tot het hol van de rots Etam en zeiden tot Simson: Wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt gij ons dan dit gedaan? En hij zeide tot hen: Gelijk als zij mij gedaan hebben, alzo heb ik hun lieden gedaan. En zij zeiden tot hem: Wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de hand van de Filistijnen. Toen zeide Simson tot hen: Zweert mij dat gij lieden op mij niet zult aanvallen. En zij spraken tot hem, zeggende: Nee, maar wij zullen u wel binden en u in hun lieder hand overgeven. Doch wij zullen u geenszins doden. En zij bonden hem met 2 nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. Als hij kwam tot legie, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest des Heren werd vaardig over hem. En de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnendraden die van het vuur gebrand zijn, en zijn banden versmolten van zijn handen. En hij vond een vochtig ezelskinnebakken. En hij strekte zijn hand uit en nam het en sloeg daarmee de 1000 man. Toen zeide Simson: Met een ezelskinnebakken, een hoop, 2 hopen. Met een ezelskinnebakken heb ik 1000 man geslagen. En het geschiedde, als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij het kinnebakken uit zijn hand en hij noemde dezelfde plaats Ramat Legi. Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot de Heere en zeide: Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand van deze onbesnedenen? Toen kloofde God de holle plaats die in Legi is. En er ging water uit van dezelve en hij dronk. Toen kwam zijn geest weder en hij werd levend. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers, die in Legi is tot op deze dag. En hij richtte Israël in de dagen der Filistijnen 20 jaren. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. In onze serie preken over het leven en de werken van Simson zijn we toegekomen aan dit hoofdstuk, en in deze 5e preek willen we bijzonder stilstaan bij het eerste gedeelte van hoofdstuk 15. En de tekst kunt u vinden in de versen 1 tot en met 13 van dit hoofdstuk. Richteren 15, de versen 1 tot en met 13. Het gedeelte is zo even gelezen. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers van de tekst. Richteren 15, vanaf het eerste vers. En het geschiedde na sommige dagen, in de dagen van de tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje. En hij zeide: Laat mij tot mijn huisvrouw ingaan in de kamer. Maar haar vader liet hem niet toe in te gaan. Tot en met het 13e vers. En zij spraken tot hem, zeggende: Nee, maar wij zullen u wel binden en u in hun lieder hand overgeven. Doch wij zullen u geenszins doden. En zij bonden hem met 2 nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. Willen we nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen? Eeuwige en heilige Heere, gij zijt het die alle dingen bestuurt, die ons leven leidt en alles wat in deze wereld plaatsvindt in uw hand hebt. En zo is het niet buiten uw leiding en uw voorzienigheid om dat wij hier samen zijn in uw huis vanmorgen. U hebt ons allen het leven geschonken en de gezondheid gegeven om hier te kunnen zijn. En wij willen uw naam dankzeggen voor alle zorg en bewaring die u ons schenkt. Wij willen ook van u smeken of u vanmorgen, wanneer uw woord geopend wordt en in ons midden gepredikt wordt, of u aan ons wilt denken in uw gunst. Want hoe groot het wonder ook is dat u uit onverdiende goedheid ons gespaard hebt en ons gelaten hebt in het land van de levenden, toch is er meer nodig dan uw bewaring en de zegen die u ons iedere dag schenkt. Uw geest en de bediening van de geest hebben wij nodig. En we smeken vanmorgen, Heere, och schoont gij u de hulp van uw geest, mocht die ons op onze paden ten leidsman strekken. Dat geldt heel in het bijzonder wanneer wij vanmorgen hier gekomen zijn om onze harten in het gebed en in smeking voor u uit te storten, om uw naam dank te zeggen voor de zegeningen die wij ontvingen, om uw woord te horen, om de psalmen te zingen en onze gaven te offeren. Heren, in deze eredienst is het zo nodig dat bij alles wat te doen staat, uw geest ons leiden zou. Schenk ons die geest. En geef dat vooral wanneer uw woord verkondigd wordt en de stem van u mag klinken in uw woord, onze oren en onze harten geopend worden, opdat wij luisteren mogen naar dat wat u tot ons te zeggen hebt. Wil ons ook in de verkondiging van de boodschap gedenken. Heren, opnieuw worden we geroepen om een gedeelte uit die oude geschiedenis van die donkere richterentijd samen te overdenken. Er zal veel zijn van de duisternis van de zonde, niet alleen in het leven van het volk, maar ook in het leven van hem wiens naam Zonnekin Simson was. Wil u geven dat wij daaronder verbroken mogen worden en verootmoedigd, omdat wij ons niet kunnen verheffen boven Simson of boven zijn tijdgenoten. Wij zijn van hetzelfde soort. Wij zijn zondige mensen. Maar wil u ook laten zien, Heere, dat er nu bij u verlossing is en dat u door zwakke en in onze ogen ongeschikte instrumenten op een wonderlijke wijze verlossing bracht en dat u de vijanden versloeg als een teken dat al uw vijanden zullen vergaan. Heere, wil de ernst van dat grote woord ook op ons hart binden vanmorgen. Want al uw vijanden zullen vergaan, Satan, de wereld, de zonde en al haar invloeden en machten. Maar ook degene die in de greep van de zonde bleven en zich niet bekeerden, zullen bij uw vijanden eenmaal omkomen. O God, wil u geven dat wanneer wij, doordat wij in ons eigen leven voortgingen, u niet zochten, u niet vreesde, wanneer wij nog tot uw vijanden behoren, dat dat ons wakker mag schudden en dat wij mogen vluchten tot u, de enige rots van behoud, de rots der eeuwen, bij wie arme zondaars schuilplaats kunnen vinden in de schuld en in de nood van hun leven. Heere, Heere, wil u ons wakker schudden, zoals u Simson wakker schudde en hem dwars door allerlei moeite en persoonlijk verdriet heen bracht op de plaats waar u hem hebben wilde en bracht tot het verrichten van de taak die u op de schouders had gelegd. Heere, wil u de gemakkelijke weg van de zonde dan maar opbreken en wil u ons in de engte drijven als we nog een vijand van u zijn. En wil u ons daar brengen in de ootmoed dat we u nodig gaan krijgen, onze schuld gaan beleiden en u gaan zoeken met ingespannen krachten. We bidden u ook, Heere, wil u geven dat zij die met geestelijke vragen worstelen en vanmorgen zo naar de kerk zijn gekomen, misschien twijfelend, misschien ontmoedigd, Misschien denkend, wat zal er in die geschiedenis van Simson met zijn duisternis, met zijn barre werkelijkheden voor mij bij zijn? Ik lig gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost doet missen. Ik vind benauwdheid en droefenis. Heer, als dat leeft in de harten van sommigen onder ons wellicht, o wil u vanmorgen in de prediking van het woord de ogen openen voor hem die groter is dan Simson. Een verlosser die machtiger, schoner, uitnemender is dan deze. En die ook gebonden werd door zijn eigen volk. Gebonden werd door onze zonde. Opdat mensen gebonden in banden van de dood ontbonden zouden worden. En bevrijd zouden worden. Heere, wil u dan de banden verbreken. En wil u vanmorgen vanuit het evangelie, wat ook in deze geschiedenis als in schaduwen verhuld ligt opgesloten, laten verkondigen. En wil u de blijde mare van de grote verlosser aan ons hart toepassen. Zegen ook uw kinderen, Heere. Wil ze bewaren bij uw woord. Wil geven dat juist ook het woord van vanmorgen een aansporing mag zijn om nauwgezet te leven bij de woorden van u. Want u bezoekt de zonde juist ook van uw kinderen. Uw volk zondigt niet goedkoop. Maar wil u ook laten zien dat zo zij gezondigd hebben er een voorspraak is. Machtiger dan Simson. Die zich heeft laten binden. Opdat de treurigen van Sion vertroost zouden worden. En opdat de gevangenen vrijheid zou worden uitgeroepen. Het jaar van het welbehagen. Heere, wil u zelf het woord zo zegenen. En te midden van alle moedeloosheid die er ook in het leven van uw kinderen kan zijn, door eigen schuld, door omstandigheden of door de duisternis in hun eigen hart, wil u de Satan schelden die alles doet om uw werk te verstoren en te vernietigen, die de duisternis brengt en de duisternis als een zwaar kleed laat hangen over de zielen van hen die u kennen, maar ook over uw kerk als geheel. Heere, geef dat die duistere wolk verdreven mag worden vanmorgen. En dat het zo mag zijn dat gij die de verwinnaar zijt in de strijd en uw volk de zegen geeft, verheerlijk mag worden in de genade die in Christus Jezus is. O Heere, schenk het. We bidden u voor elkaar, heel in het bijzonder, voor allen in de gemeente die een moeilijke weg hebben te gaan. We denken aan hen die deze week of in het recente verleden of misschien al heel lang geleden in rouw werden gedompeld. We smeken u voor hen die eenzaam zijn, voor weduwen en weduwnaars, voor hen die een kind moeten missen of voor hen die vader of moeder ten grave droegen. Wees u hen allen nabij, Heere. En wanneer de wonden van het verdriet schrijnen kunnen soms jaren nadat het verdriet kwam, wil u de balsem van uw troost schenken, die verzacht en die geneest. Wees u met allen die ziek zijn. Er zijn er onder ons velen. We denken aan enkele van hen heel in het bijzonder. We smeken u, wees u met Corné Kempeniers, van wie deze week bekend werd dat hij hersenvliesontsteking heeft. De zorgen zijn er heel bijzonder geweest en voor een deel nog. Maar we mogen uw naam dankzeggen dat het deze week langzaam beter mag gaan. En dat bij alle zorgen die blijven toch ook uw naam erkend mag worden voor de goede uitslagen die er tot nog toe zijn en de krachten die hij opnieuw ontvangt. Heere, wil nu het langdurige genezingsproces beginnen mocht geven, dat dat ook voort mag gaan. En wil u geven dat hij in het ziekenhuis in Dordrecht verder aan mag sterken en op mag knappen en dat geen nadelige gevolgen van deze heel ernstige ziekte in zijn lichaam mogen zijn overgebleven. maar zou u willen geven dat hij geheel herstellen mag en dat zijn ouders hem als opnieuw uit uw hand terugkrijgen. Wil u ook geven dat deze moeilijke omstandigheden gebruikt en gezegend worden tot eeuwig welzijn. We dragen zuster vroeg in de wei in het ziekenhuis aan u op. We bidden u, Heere, wil u bij alle zwakte en bij alle moeite die er is haar sterken. En wil u ook de middelen nog zegenen. Denk ook aan zuster Stoutjesdijk, die in de goede reden heel zwak is en wier krachten minder worden. Heere, wil u haar bijstaan, indien het mogelijk is nog krachten geven naar het lichaam. Maar bovenal, Heere, zou u tot haar hart willen spreken. Met het heil in Christus, dat is voor u toch slechts een wenk, onverdiend aan onze kant, maar zou u het uit genade willen doen. Wil u ook zijn met zuster Born, geef Heere dat het zo zijn mag, dat ze inderdaad zoals de verwachting is komende week uit het ziekenhuis in Rotterdam terug mag keren. Wil u haar bijzonder nabij zijn, krachten schenken en hulp bereiden, naar het lichaam maar bovenal laat uw gunst haar deel mogen zijn. We dragen ook Perry Alderliste aan u op, die deze week opnieuw in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen om een operatie te ondergaan. Heere, wanneer hij enkele dagen in het ziekenhuis zal blijven, wil u hem nabij zijn en geven dat het ook inderdaad kort hoeft te duren. Wil u hem door de operatie heen helpen en hem nabij zijn in alle opzichten. Wees zo met allen die ziek zijn, Heere. Er zijn er thuis en in het ziekenhuis. Er zijn er die al lang ziek zijn. Er zijn er die met psychische problemen worstelen. Ach, wil u, nadat u weet dat ieder nodig heeft, en gedenken. En met uw woorden, met uw geest en lijden, genade geven om het van u te verwachten. Maar bovenal laat ook de tijd van ziekte een kweekplaats, een oefenplaats mogen zijn, waarin we uitgedreven worden voor het eerst of ook opnieuw om u te zoeken en u te leren kennen. Heere, wil u geven dat welke omstandigheden er ook in ons leven mogen zijn. En er zijn er van moeite en verdriet, maar ook van voorspoed en zegen. Wil u al die omstandigheden gebruiken en zegenen. En wil u geven dat het woord van vandaag gebruikt mag worden tot eeuwig heil. Heere, want daartoe hebt u toch uw woord gegeven, niet slechts opdat uw woord uitgelegd zou worden en duidelijk gemaakt zou worden, maar ook opdat het woord tot het hart zou komen en als een hamer en als een zwaard zou zijn om harde harten te verbreken en te doorboren. Maar ook als een balsem, als een geneesmiddel zou zijn voor de kwalen van het hart. Heere, schenk dat het zo vandaag mag zijn. We belijden het voor u dat aan onze kant al deze zegeningen onverdiend zijn. Wij hebben gezondigd en staan zo diep schuldig voor u. Van nature is er niets in ons dat u behagen kan. Zijn we een vat vol ongerechtigheid en vijandschap. Maar wil u, o getrouwe en eeuwige God, ondanks onze schuld en onze zonde, aan uw verbond denken en aan het bloed van de Heere Jezus Christus gedenken. En wil u ons aanzien in hem, de grote en eeuwige koning. We vragen het niet omdat wij het waard zijn, maar we smeken het enkel uit genade in de vergiffenis van al onze zonden. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 55 en daarvan de versen 7, 8 en 12. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 89, het 16e vers. Maar ach mijn God, waar blijft uw trouw nu? Waar uw eer? 89, het 16e vers. Geliefde gemeente, ondank is 's werelds loon, zegt een bekend spreekwoord. En misschien kennen we allemaal wel een illustratie die duidelijk maakt hoe waar deze woorden zijn. U denkt misschien aan die twee ouders die letterlijk voor hun kinderen krom gelegen hebben. En toen hun kinderen een bepaalde positie bereikt hadden, mede door toedoen van hun ouders, keken die kinderen niet meer naar hun ouders om. Of iemand die al zijn beste krachten gegeven heeft voor een bedrijf, en toen hij betrekkelijk oud geworden was, eigenlijk zonder duidelijke reden zomaar ineens werd ontslagen. Ondank is werelds loon, zeggen we dan. Maar weet u wat het erge is? Deze dingen komen niet alleen maar voor in de wereld, maar ook in de kerk. Soms geldt dat ondank ook het loon van de kerk is. Hoeveel van Gods kinderen en van Gods knechten hebben dat niet ervaren? We lezen dat zelfs in de schrift. Het diepste voorbeeld en tegelijkertijd het meest ontroerende is dat van de grote koning en zaligmaker, de Heere Jezus Christus zelf. Hij heeft alle goeds gegeven in de diepe betekenis van dat woord. Zijn handen hebben gezegend. En toch die handen werden gebonden. Hij werd verraden, uitgeleverd en gekruisigd. Ondank is het loon ook van de kerk. En wat met het grote en zichtbare teken van Christus lijden en sterven zo duidelijk werd, dat wordt ook duidelijk in de verlossers die in Israël aan Jezus Christus vooraf gingen. Ook hen is wedervaren soms wat Christus eeuwen later wedervoer: smaad, schande en verwerping. We zien dat heel duidelijk als Simson in Gods opdracht begint om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Dan wordt hij verworpen door de kerk, het volk van het verbond. We willen er vanmorgen bij stilstaan. Gods verlossingswerk door de hand van Simson. Dat is het thema van de prediking. We letten op drie dingen. Allereerst op verwoestende handen. Want Simson brengt een geweldige verwoesting aan in de oogst en in de voedselvoorziening van het land van Palestina. In de tweede plaats richtende handen, want Simson neemt zijn taak als richter hier voor het eerst op zich. En in de derde plaats gebonden handen. Simson door zijn eigen volk gebonden en uitgeleverd. Gods verlossingswerk door de hand van Simson. Verwoestende handen, richtende handen en gebonden handen. Wanneer we met dit hoofdstuk beginnen vanmorgen, dan moeten we toch even in herinnering roepen wat er in het vorige hoofdstuk allemaal gebeurd is. We hebben de vorige week gezien dat er een bruiloft geweest is en het feest werd wreed verstoord. Want terwijl Simson zich zoveel had voorgesteld van die bruiloft en ook van het huwelijk met die schone uit Timnat, op wie hij zijn zinnen gezet had, bleek dat alles zo anders liep. God verstoorde Simsons bruiloft. Om aan Simson duidelijk te maken dat hij zich niet moest verbinden, verzwageren zou de Bijbel zeggen, met het volk van de Filistijnen, maar dat hij zich tegen het volk van de Filistijnen moest keren, dat zijn roeping was om het volk van Israël uit de hand van de Filistijnen te verlossen. En zo maakt God zelf Simsons bruiloft tot een nachtmerrie. Want het raadsel was opgegeven, u weet wel, dat vreemde raadsel over de kracht van de leeuw en de zoetheid van honing. En die metgezellen, de bruidsjonkers van Simson, die konden het niet raden. En uiteindelijk hebben ze met zware bedreigingen de bruid in het nauw gedreven. En die heeft Simson geperst. En Simson heeft de oplossing aan haar te kennen gegeven. En zij gaf het aan haar volksgenoten te kennen. En die gaven met een mooi rijmpje het vlak voor de avond waarop de bruiloft zou worden afgesloten aan Simson te kennen. En Simson doorzag het meteen. En in toorn ging hij weg. Hij keerde terug, staat er, naar het huis van zijn ouders. Er was iets tussen Simson en tussen de familie in Timnat. Er was iets tussen Simson en tussen de Filistijnen. Maar toch is alles wat de Heere verstoord heeft, en de manier waarop de Heere de weg voor Simson als het ware heeft opgebroken, nog niet genoeg. Want na een poosje, dan zakte de toren van Simson, en hij gaat verlangen naar het meisje, naar zijn bruid in Timnat. Uiteindelijk is hij toch wettig met haar getrouwd, want de huwelijksceremonie is afgelopen. En dan wil hij terug naar Timnat om zijn vrouw tot zich te nemen en om bij haar te gaan wonen. En omdat er toch heel wat gepasseerd is, neemt hij een geitenbokje mee als een soort vriendschapsgeschenk. Als een soort bewijs dat zijn bedoelingen nu goed zijn. En hij komt met dat vriendschapsgeschenk bij het huis van zijn schoonvader. Hij klopt aan, vraagt toegang en vraagt om bij zijn vrouw te wonen. Zijn huwelijksrechten, hij eist ze eigenlijk op. En dan raakt zijn schoonvader eigenlijk zichtbaar in verlegenheid. Want wat is er gebeurd? Wel, in die tussentijd dat Simson dus weggetrokken is van de bruiloft, heeft de vader van de bruid van Simson iets gedaan wat zelfs voor de oude Oosterse wetten iets is wat iemand niet doet. Onrecht gedaan. Hij heeft de bruid die wettig met Simson getrouwd is genomen. En omdat hij dacht, wel, Simson die ziet van haar af, hij wil niet meer met ons te maken hebben, heeft hij ze gegeven aan de leider van de bruidsjonkers, aan de vriend van de bruidegom, zoals onze Bijbelvertaling dat noemt. U weet wel, die belangrijke man in een bruiloftstoet, die eigenlijk de rechterhand van de bruidegom is, en ze is hem tot vrouw geworden. Dus Simson kan haar niet meer tot zich nemen. En hij probeert het dan nog wat goed te maken door te zeggen wat later, of wat eerder, Laban zei eigenlijk ook tegen Jacob, wel, neem dan een zuster van haar. Die is immers knapper, veel aantrekkelijker. Neem haar in de plaats van de vrouw die ik al aan je metgezel gegeven heb. En dan is Simson die beledigd. Want zelfs de heidense wetten uit de omgeving lieten weten dat wanneer er iets voorviel tijdens de bruiloft, er eerst een scheiding moest plaatsvinden. En dan de bruid pas aan een ander gegeven kon worden. En dat het onrecht was als een bruid zomaar aan een ander dan de bruidegom werd uitgehuwelijkd. De dingen lagen duidelijk, zelfs in de heidense Oosterse wereld op dit punt. Simson is beledigd. En hij zegt dat krachtig klinkende woord tegen de omstanders. Ik ben ditmaal onschuldig van de Filistijnen wanneer ik kwaad aan hen doe. Hij ziet deze belediging niet alleen maar als iets persoonlijks tussen hem en tussen de man uit Timnat, zijn schoonvader. Maar hij ziet dat dit hem door de Filistijnen is aangedaan. En hij zegt, nu heb ik een gegronde reden om de Filistijnen kwaad te doen. De vorige keer toen ik ze kwaad deed en die 30 mensen uit Askelon doodde, Toen was het ten dele nog mijn eigen schuld. Want goed, ik had zelf dat raadsel opgegeven. En ik was zelf loslippig geweest tegen mijn bruid, waardoor het raadsel uitkwam. Daar lag iets van eigen schuld in. Nu sta ik vrij. Nu ben ik beledigd zoals ik nog nooit beledigd ben. Nu ben ik niet alleen persoonlijk beledigd, maar die Filistijnen denken ook dat ze met een zoon van het Joodse volk, met een zoon van het volk van Israël kunnen doen wat ze maar goed denkt. Ik zal mij wreken aan de Filistijnen. En Simson gaat met al de kracht en de gave die God hem geschonken heeft zich hier tegen de Filistijnen keren. God drijft Simson, wanneer hij zijn eigen weg wil gaan, telkens weer in het nauw. God breekt de wegen van Simson, die hij zelf kiest, telkens weer op. En Simson wordt door de krachtige hand van God gebracht op de plaats waar God hem hebben wil. Hij moet zich keren tegen de vijanden van zijn volk, tegen de Filistijnen. Was dat een zegen geweest in het leven van Simson, gemeente? Dat dwars tegen al zijn zonden in, en dat waren er nogal wat, dat de Heere telkens weer de weg opbrak en Simson zijn weg wees. Wat is het een zegen als we daar ook in ons persoonlijke leven iets van mogen weten. Dat God ons niet over had voor het kwaad en de wegen naar het kwaad opbrak en ons leidde in zijn wegen. Wel, Simson wordt daar gebracht door de hand van de Heere. Er is veel kracht voor nodig. En Simson begint zich nu van zijn taak te kwijten. En hij doet dat op een heel bijzondere manier. Hij gaat zich tegen de Filistijnen keren, allereerst door hen te treffen in hun voedselvoorziening, daar in de heuvelachtige vlakte van wat nu de strook van Gaza heet. Daar ziet hij dat het de tarweoogst is. Het is de tijd van de latere oogst in Israël. En bij de meesten staat het tarwe al in schoven, op het veld te drogen. Tijd van het dorsen is nog niet aangebroken. Bij anderen is er nog heel veel tarwe wat niet gemaaid is, het staande koren. Maar in elk geval, de goede oogst is er. En de Filistijnen hebben daar veel verwachting van en zingen hun lofgezangen in hun tempels ter ere van Dagon, de god van de vruchtbaarheid. En dan vangt Simson vossen. Volgens sommigen zijn jakhalzen geweest, want vossen wonen apart. Jakhalzen wonen in een soort kolonie, makkelijker om er 300 te vangen. En het woord zou ook meer wijzen op een jakhals dan op een vos. Het is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Het is ook niet het belangrijkste. In elk geval, dieren die of vossen geweest zijn of sterk aan vossen deden denken, ze worden door Simson gevangen en hij bindt twee van die dieren telkens aan elkaar en bindt tussen hun saamgebonden staarten bindt hij een fakkel gemaakt van wat stro en wat lappen daarin gevlochten en dat alles gedoopt in olie. En wanneer het dan bevestigd was aan die saamgebonden staarten van de vossen, dan stak hij het in brand en joeg die dieren door het staande koren en door de wijngaarden en door de olijfgaarden heen. En u weet het, die dieren, helemaal razend en radeloos van angst, joegen voort, terwijl dat achter hun staarten brandde. En terwijl ze door het koren joegen niet keken waar ze heen gingen, staken ze ondertussen allens aan wat daar te drogen stond in de zon. En zo verbrandde de oogst. En zo verbrandde zelfs de wijngaarden en de oude olijfgaarden. Zo trof Simson het land van de Filistijnen op een gevoelige plek. De tactiek van de verschroeide aarde. De voedselvoorziening. Hongersnood in Filistea. We kunnen bij deze handelwijze van Simson allerlei vragen stellen. Is het niet wreed die arme beesten. Is het niet erg? Vrouwen en kinderen worden toch zo ook getroffen? Hongersnood? En we denken aan de barre beelden die ons tegemoet komen vanuit landen als Ethiopië, Somalië en andere gebieden van de wereld. Maar laten we niet vergeten dat bij alle vragen die wij zo kunnen stellen, dat het hier gaat om een oorlog tegen een vijand. En nu is oorlog altijd iets verschrikkelijks, geen mens hoeft daar naar uit te zien. Maar de schrift maakt duidelijk, en het wordt in de levensgeschiedenis van Simson duidelijker en duidelijker, dat het hier niet maar gaat ook om een oorlog, maar om een van de oorlogen des Heren. En dat de Heere hier Simson aangort en roept tot de strijd tegen de vijanden van zijn volk, die zijn volk onderdrukken, en ook die de God van dat volk als het ware uit Israël weg willen bannen. En dan is het Simson die hier de strijd aanbindt, alleen. En op deze wijze de strijd begint. Israël zoekt te bevrijden van de Filistijnen door de Filistijnen aan te vallen met het verschroeien van hun aarde. En als dat dan inderdaad gebeurd is en Simson te kijken staat, zo stellen we ons voor, daar in de buurt van Timna, hoe dat het land van de Filistijnen één vuurzee wordt. Dan horen de Filistijnen het en ze zien het. En ze moeten vluchten uit hun huizen wanneer ze op het platteland wonen. En ze drommen samen in hun dorpen en in hun steden. En ze vragen zich af, wie heeft dat gedaan? Wie is verantwoordelijk voor dit verschrikkelijke? En dan zegt de ene het en de tweede fluistert het. Dit heeft Simson gedaan, de schoonzoon van die en die uit Timna. En hij heeft het gedaan omdat hij Timniet zijn vrouw genomen heeft en heeft hij aan zijn metgezel gegeven. En dan doen die Filistijnen iets wat nog verschrikkelijker is. Ze drommen samen rondom het huis van de man in Timna. En ze steken het huis in brand waar hij woont en kennelijk woont met zijn dochter en zijn schoonzoon. En de man van Timna met de bruid van Simson, ze komen om in de vlammen. Ontzettend om zo aan het einde te komen. Maar laten we ook niet vergeten, gemeente, Simsons bruid had gedacht aan de vlammen te ontkomen toen haar volksgenoten haar dreigden op haar bruiloft en zeiden, als je niet zorgt dat wij dat raadsel te weten krijgen, dan zullen we je doden en je met vuur verbranden. En ze dacht, door haar eigen weg te gaan, een leugen weg te gaan, een bedrieglijke weg te gaan, aan het kwaad te zijn ontkomen. Maar een leugen weg, een weg van bedrog en list, is een weg die de Heere soms bestraft. Het spreekwoord zegt het en het is aan de schriften ontleend ten diepste. Soms straft het kwaad zichzelf. En laten we hier in stilte, zonder te spreken, staan voor het rechtvaardige oordeel van God. God straft Simsons bruid. Soms laat de Heer het vandaag de dag ook zien. Dat het vonnis van de Heere rust op het kwaad. En wij kunnen niets anders doen dan zwijgen voor de hoge God. Maar laat het voor ons ook een aansporing zijn om rechte wegen te gaan. Om de wegen van de Heere te zoeken. Want de wegen die wij zelf kiezen, hoe we ook het kwaad lijken te ontkomen, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Het kwaad komt uiteindelijk toch op ons eigen hoofd. Dat is een lijn die in de schrift telkens aan ons wordt gewezen. Dat het kwaad, het bloed op ons hoofd komt, indien wij ons niet bekeren. Simson, opnieuw is zijn toorn gewekt. Want kennelijk heeft hij toch echt van dat meisje gehouden. Dat blijkt uit alles wat we tot nu toe van hem gelezen hebben. Hij liet zich door de waarschuwingen van de Heere niet weerhouden. Zelfs toen de bruiloft verstoord was, kwam hij terug. En nu hij gehoord heeft dat de Filistijnen dit gedaan hebben, wordt opnieuw de toorn in zijn hart vaardig. En hij komt tot de Filistijnen en hij slaat ze. Er staat in de Bijbel een merkwaardige uitdrukking: hij slaat ze schenkel en heup met een grote slag. Dat wil zeggen, hij sloeg ze, hij versloeg ze. We lezen niet dat hij wapenen had. Misschien heeft hij een zwaard in de hand gehad. Misschien een ander wapen. Maar in elk geval, hij enkelvoud, alleen, nam het tegen de Filistijnen en met name tegen degene die zich aan zijn vrouw vergrepen hadden op. En hij sloeg ze en versloeg ze volkomen. Met schenkel en heup, dat is, hij versloeg ze verpletterend. Hij bracht ze een ontzaglijke nederlaag toe. En daar zien we dat Simson dwars door alles heen hier door de Heere gebracht wordt op de plaats waar de Heere hem hebben wil. Richter, dat is in de eerste plaats verlosser van zijn volk. Hij die in de naam van de Heere het volk van de vreemde overheersers verlost en de oorlogen van de Heere gaat strijden. Hij die de vijanden van God en van zijn volk beslissende, vernietigende slagen toebrengt. Simson, verlosser, richter. Want was hij daartoe niet geroepen? Was het niet aangezegd voor zijn geboorte: deze zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Hier wordt de profetie bij zijn geboorte waar. Hij neemt zijn richtertaak op zich, verlosser van het volk. Maar horen we het goed? Simson, als hij hier het zwaard tegen de Filistijnen opneemt en ze schinkel en heup verslaat met een grote slag, dan staat Simson alleen. En als hij straks na de slag terugkeert naar zijn eigen land en in de rots gaat wonen, de rots Etam, dan blijft Simson alleen. Dat is merkwaardig. Want als we door het Richterenboek bladeren, dan zien we bij de richteren die aan Simson vooraf gingen, dat die richteren soms met behulp van heel weinig mensen begonnen Israël te verlossen. Maar altijd leest u dat wanneer zo'n richter begon Israël te verlossen, dat de mannen uit Israël samen dromden om zich onder de banier van die verlosser te scharen. En om samen met die richter op te trekken tegen de vijanden. Goed, het was bijvoorbeeld bij Gideon maar een kleine bende. Maar het was toch altijd in die richterentijd zo dat als een richter opstond en de bazuin geblazen werd, dat men zich in Israël onder de banier van die richter begaf. En dat dat betekenis had. Niet alleen maar dat Israël samen met die richter wilde strijden voor de vrijheid van het volk. Maar ook, dat was een aanduiding dat het volk zich nu weer naar de wegen van de Heere wilde voegen. Zich tot de Heere wilde bekeren. Want juist in de tijd van de grote benauwdheid en van de wederkeer tot de Heere, waarin Israël zich verootmoedigde, zond de Heere zo'n richter. En kwamen ze ootmoedig tot die richter en volgden ze hem als leider in de slag en beschouwden ze hem als leider ook in geestelijk opzicht. Vroegen ze hem om hun de rechten van de Heere bekend te maken, richter te zijn in Israël. Maar daarvan leest u niets als Simson hier zijn eerste richterlijke daad doet. Als hij begint tegen de Filistijnen te strijden en hen vernietigend verslaat. Nee, het heeft er alle schijn van dat de Israëlieten zich afzijdig houden en eigenlijk niets van Simson willen weten. Want hij gaat en woont eenzaam in een rotshol. We zullen het ons voor moeten stellen als een steile rots waarin ergens een hol is, moeilijk toegankelijk, wat gemakkelijk te verdedigen is. En Simson gaat die rots, die spelonk in en woont daar in de eerste plaats om zich te beschermen voor mogelijke aanvallen. Om zich gemakkelijk te kunnen verdedigen tegen vijanden, want hij weet dat de Filistijnen hem naar het leven staan. En in de tweede plaats, hij gaat ook niet meer naar zijn vader en moeder terug om die mensen niet aan gevaren bloot te stellen, want hij weet, wanneer hij daar woont, dan zullen zijn ouders zeker gevaar lopen. En zo woont hij alleen in die rots, eenzaam te midden van zijn volk, onbegrepen. De slag die Simson leverde en het werk wat de Heere daarin zichtbaar aan Israël toonde, het is niet begrepen. Er is een richter gekomen, een machtig held, aangegord door de kracht van de Heere, die ondanks zijn eigen zonden en schulden toch hier machtige daden doet in de naam van de Heere. Maar Israël ziet het niet en Israël verstaat het niet. Ze bekeren zich niet. Ze drommen niet onder de banier van Simson samen. Ze blijven afzijdig, teken van hun verblinding. Wat zien we daarin, gemeente, dat het bederf, het zedelijk en geestelijk bederf in Israël is voortgewoekerd. Er is al meer op gewezen. In het begin van de richterentijd was het zedelijk en geestelijk bederf groot, maar was er toch, als er een tijd benauwenis kwam onder de hand van de vijanden, nog een verootmoediging onder Israël. Men boog zich voor de Heere, misschien niet altijd oprecht. Misschien was het ook niet altijd een hartelijke bekering, maar er was toch verootmoediging voor de Heere. En ze kwamen in de schuld. En ze zeiden, wij hebben kwalijk gehandeld en de afgoden gediend. En soms als een richter opstond, dan was dat een teken, een aanklacht voor Israël, een zichtbare prediking. Maar nu was er een zichtbare prediking, God zond, terwijl niemand er naar vroeg. En niemand zich bekeerde onder Israël. God zond een verlosser. Maar niemand kwam onder de indruk en er was geen stem en er was geen opmerken. Dat waren die Israëlieten blind, dat ze niet zagen dat Simson van God gezonden was. Wat waren ze slap, dat ze zich niet aan zijn zijde wilden scharen. Wat hadden ze hun oude leven lief, dat ze zich niet wilden bekeren. En zit daar ook niet iets in wat voor onze tijd van grote betekenis is en ook voor ons van grote betekenis is? Wat ligt er een geweldige waarschuwing in? Dat zelfs wanneer wij onder het woord leven en het volk van het verbond mogen zijn, zoals Israël dat was onder het Oude Testament, dat wij zo verblind kunnen zijn voor de dingen van de Heere, voor het woord, voor de wet en voor het evangelie. Ja, dat we van nature, zoals we hier in de kerk zitten of staan, allemaal stekenblind zijn. En als God niet in ons leven komt en ons wakker schudt, dat wij dan de neiging hebben om verblind en de doodslaap van de doodslapen door te leven. En dan kunnen er tekenen gebeuren en wonderen gebeuren rondom ons. Er kunnen roepstemmen komen, maar het schokt ons niet werkelijk wakker. We leven door. Ook al spreekt de Heere, ook al zendt de Heere zijn knechten, Het kabbelt voort. Zeg u, het is wel eens last gehad van uw blindheid. Wel eens de smaadheid en de schande van uw blindheid en van uw schuld onder het evangelie ingeleefd. Want wat kunnen we makkelijk praten over onze onbekeerdheid? Wat kunnen we makkelijk denken, nou ja, ik ben onbekeerd. Dat zijn er zoveel. Maar de schande van de onbekeerdheid, het God tergende van uw blindheid, wie ligt daarvan wakker? Ook in de behoudende kringen. Wie zegt het in stilte? O God, wie ben ik? Wie beleidt zijn schuld? Waar is een verbrokene van hart en een verslagene van geest? Dan kunnen we nog wel klagen dat het zo slecht gaat en het gaat niet goed. In ons vaderland geestelijk zeker niet. Maar waar ligt de oorzaak? Bij de Filistijnen die zich om God nog gebod bekommeren. En die vaak ook niet beter weten. Of ligt het bij het kerkvolk, het volk wat van de verbond en de woorden van God weet, waar zoveel onbekeerlijkheid is. Blindheid voor de wet en blindheid voor het evangelie. Blindheid voor de schuld en blindheid voor de genade. Blindheid als God spreekt. Wat is het nodig? Dat we in onze tijd, die in zoveel opzichten lijkt op de barbarij in de tijd van de richteren, weer horen tot de wet en tot de getuigenis. De prediking van verootmoediging. De prediking die als een zwaard snijdt door zelfgenoegzaamheid en eigen gerechtigheid en onbekeerlijkheid. De prediking die zegt, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En als dat gebeurt, gemeente, zoals bijvoorbeeld op die Pinksterdag, dat de prediking van de bekering en de prediking waarin de dingen recht gezegd worden, waarin de wet en het evangelie zuiver bediend wordt, het hart gaat raken. Dan wordt die blindheid een last, dan wordt de onbekeerlijkheid een last. Dan wordt de bede in het hart levend. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Ja, dat was er onder Israël niet. Maar wat zal er een blijdschap zijn in de hemel, als er vanmorgen in de harten van jonge mensen, in de harten van ouderen, die misschien altijd voort konden leven, die misschien altijd zo vastgezeten hebben, is beroering kwam die de mensen uitdreef tot de troon. En zei, Heere, nu ben ik blind. Nou gaat het niet om die Israëlieten uit de tijd van Simson, om mij. En nu zijn mijn kinderen blind. En die jongen van me, die leeft zo oppervlakkig en zo onverschillig door. O God, zou u met uw krachtige, onweerstandelijke genade die blindheid willen breken, Heere, schud ons wakker. Heere, bekeer ons. Wat zou er blijdschap zijn in de hemel, als het volk onder de prediking van het woord, onder de tekenen van God, onder de bewijzen van zijn tegenwoordigheid, het oude verbondswoord, tot bekering kwam. Dat gebeurt niet in de tijd van Simson. Want ziet u, de mensen waren blind. En wat doen mensen in hun blindheid? Die willen gerust verder leven. Die willen niet lastiggevallen worden. Die willen niet lastiggevallen worden door het woord van God. En die willen niet lastiggevallen worden met een knecht van God. Een knecht van God die heel veel verkeerde dingen gedaan heeft, Simson. Jazeker, en daar weet Israël waarschijnlijk ook wel van. Maar dan toch een knecht van God die hier staat in het werk van de Heere. En dan komen de Filistijnen, nadat die veldslag geleverd is, en ze trekken op naar Legi, ergens in de buurt van die rots waar Simson woont. En ze komen met hun duizenden en duizenden, en het lijkt erop alsof ze Israël willen straffen voor wat Simson hen heeft aangedaan. En de oudsten van Israël komen bevend als een riet eigenlijk naar de leiders van die Filistijnse legers. En ze zeggen, wat wenst u en wat wilt u doen? En dan zeggen de Filistijnen, wel, wij zijn opgetogen om Simson te binden. En om met hem te doen wat hij aan ons gedaan heeft. En dan verklaren die Israëlieten zichzelf zomaar bereid, uit angst voor de bezetters, om hun eigen verlosser te gaan binden en uit te leveren. En dat vielen de Filistijnen best. Die lachen in hun vuistje. Want als die Simson zich niet laat binden, ze hebben nu wel ondervonden hoe sterk hij is, hoe machtig held hij is, dan zullen er zeker doden vallen. Wel, laat hij dan maar onder het volk van Israël vallen, maar niet onder ons. En uit de verte lachen de Filistijnen en de Israëlieten komen samen. 3000 man staat er. Wel, heel Israël moet zo ongeveer, althans de manschappen van Israël, moeten wel samengekomen zijn in Legi en daar aan de voet van de rots Etam, om hun verzoek, om hun eis eigenlijk kracht bij te zetten. Simson moet zien dat wanneer hun eis wordt geformuleerd, dat het maar niet gaat om de wens van enkelen uit het volk, maar dat het hele volk erachter staat. 3000 man. En ze komen bij Etam en roepen Simson, en Simson komt naar buiten en ze zeggen, Simson, wist u dan niet dat wij onder de hand van de Filistijnen waren? Waarom hebt u dit gedaan? Waarom hebben u het ons moeilijk gemaakt? Waarom hebben u Gods vijanden tot toorn verwekt? We leefden toch goed? Laat ons leven te midden van de vijanden tot oneer van onze God. En laat ons alsjeblieft met rust. En we zullen je binden en je overgeven aan de Filistijnen. En Simson wordt gebonden. Nadat hij een eed van het volk heeft afgenomen. Maar één ding. Hij zegt, jullie mogen je niet aan mij vergrijpen. Dat beloven ze met een eed. En Simson bouwt kennelijk op die eed. En hij laat zich binden. En dan wordt hij naar voren geschoven over die rots in het richting van de daar nog steeds verzamelde Filistijnen. En de Filistijnen juichen. Israël heeft zijn eigen verlosser gebonden en levert die verlosser aan hen uit. Daarin zijn vele gedachten waar we vanmorgen maar een enkele aan kunnen stippen, gemeente. Want wat zien we hier? Laat ik allereerst noemen de tactiek van de Satan. Want hier waar God werkt, zit de Satan niet stil. Het oude spreekwoord zegt, waar God een kerk bouwt, daar bouwt de duivel er een kapel naast. Je zou soms bijna de indruk krijgen, zeker in onze tijd, waar God een kerk bouwt, daar bouwt Satan een kapel er middenin, als het mogelijk is. Zo dichtbij zit het. Wel, Satan is zeer actief, want hij ziet Simson in de kracht van de Heere, is bezig het werk van de Heere te doen. En dat moet tegengehouden worden. En Satan doet het op de meest listige wijze. Hij stuurt die Filistijnen om Simson te binden. Maar Satans invloed is het, waardoor niet de Filistijnen uiteindelijk Simson binden, maar hij brengt het in de harten van Simsons eigen volksgenoten, dat ze hem binden. dat is nog steeds de tactiek van de vorst der duisternis. Satan zet niet alleen de wereld op tegen de kerk. Zult u dat nooit vergeten, dat dat niet het enige is wat Satan doet. Natuurlijk, dat doet hij ook. En de wereld dreigt de kerk soms te overspoelen. Maar Satan is er nog veel meer op uit om de kerk tegen de kerk op te zetten. Om verwarring te brengen onder hen die nog bij het woord willen leven, of al is het nog maar uiterlijk, naar de naam van de Heere genoemd zijn, zoals Israël hier. En als Satan verwarring in de kerk krijgt, en als Satan verdeeldheid in de kerk krijgt, en als Satan oneenigheid krijgt, of de geest van de wereld zo de kerk binnen laat spoelen, dat ook binnen de kerk oneenigheid komt over de dingen van de wereld, dan heeft hij veel meer zijn zin nog dan alleen door van buiten te stoken. Satan stookt hier onder het volk, binnen de kerk. En we zullen dat in Simpsons leven straks nog duidelijker zien, in de volgende preken. O, wat dienen we hierop bedacht te zijn. Satan stookt tot op de dag van vandaag in de verdeeldheid van de kerk. In de oneenigheid die hand over hand toenam, bijna over alle onderwerpen. In het feit dat zelfs onder hen die de Heere vrezen, soms zoveel wiggen en muren tussen staan. Satan lacht. God in Christus weent. Maar Satan lacht. En daar wordt Simson door zijn eigen volk gebonden. Dat is de andere gedachte. Simson, de van God aangewezene. Simson, de van God gezondene om Israël te verlossen. Gebonden door zijn eigen volk. Het volk wil hem niet. Het werpt hem uit. Het geeft hem over om door de Filistijnen gemarteld en gedood te worden. O, wat zien we daarin? Een heenwijzing naar hem die groter is dan Simson. Van wie alle verlossers in het Oude Testament een afschaduwing zijn. Mozes, David en ook Simson. Ondanks zijn zonde, toch een verlosser. Toch een schaduw van de Heere Jezus Christus. Ja, en dan lezen we het van hem in heel bijzondere wijze. Dat hij straks door het verbondsvolk, door de godsdienst, door de kerk van die dagen gevangen genomen wordt. En zij bonden hem, lezen we in Johannes 18. Zelfs terwijl hij grote tekenen van zijn macht gedaan had, zodat de schare achteruit gevallen was, die bende die gekomen was om hem te arresteren, toen hij zei, ik ben het. Ze bonden hem en ze leverden hem uit aan Pilatus. En hij wordt straks aan het schandhout van Golgotha gehecht. Weg met deze, de gebonden, de gekruisigde verlosser. Weet u wat dat wil zeggen? Dit. Dat kennelijk de schriften ons duidelijk maken dat onze zonde zo groot is. En de blindheid en de dwaasheid en de schuld zo groot is. Dat wij de van God gegeven verlosser aan het kruis brengen. Die banden waarmee de meerdere Simson gebonden wordt. Dat zijn de zonden van ons, van u en van mij. Die nagels in zijn handen, dat zijn onze schulden en dat is onze blindheid. Want als er geen zonde waren, gemeente, de uwe en de mijne, dan had Christus niet behoeven te lijden, dan was de Christus nooit gebonden geweest. Christus gebonden door onze zonde. Hebt u zo uw zonde wel eens thuis gekregen? Dat ze de Christus van God, de verlosser der wereld, gebonden hebben en genageld hebben aan het vloekhout. Heb u zo uw schuld wel eens ingeleefd en het gezegd in het licht van de prediking van de bloedende man van smarten? Ik heb hem dit door al mijn zonden aangedaan. Maar er is ook dat andere. Hij heeft zich vrijwillig laten binden door zijn eigen volk. Hij trok zijn handen niet terug en gebood geen legioenen van de hemel te komen of geen bliksemschichten om die bende te verteren. Hij liet zich binden. Hij liet zich kruisigen. Zo groot was zijn liefde voor zijn volk. Zo groot was zijn liefde voor wetsovertreders. Voor blinden, voor schuldigen. En weet u wat dat nu betekent? Dat nu mensen, schuldigen, zondigen, verloren mensen, door zijn banden behouden kunnen worden. Misschien zitten er onder ons mensen die het met Psalm 116 moeten zeggen, gekneld in banden van de dood. En als je nou werkelijk geestelijk in de banden zit, omdat je ziet dat je tegen de Heere gezondigd hebt, dan kun je jezelf daar niet uit bevrijden. Dat gaat niet. Dat gaat niet door wat goede gedachten. Dat gaat niet door wat goede werken. Je werkt jezelf er steeds dieper in. Ergens in de psalmen lezen we dat zo heel duidelijk. Ik kan de kerker niet ontvluchten. Nou, dat kun je ook niet. Maar weet u waar die banden knellen? En waar je die kerker zelf uit eigen kracht nooit ontvluchten kunt? Daar wordt vanmorgen vanuit deze geschiedenis, vanuit het Oude Testament, een gebonden verlosser gepredikt. Een man van smarten die zich liet binden. En omdat Christus nu gebonden is, is het nu mogelijk voor mensen in banden van de dood dat de banden verbroken worden. En weet u hoe dat gebeurt? Als je zelf onder je banden zo vast zit en gaat beseffen dat je jezelf niet kunt bevrijden, en dat het alleen maar door genade kan, onverdiende genade, omdat je zelf alle rechten verspeeld en verzondigd hebt. Als dan door het woord en door de geest Christus nabijgebracht wordt. Christus gepredikt wordt. En door de geest aan je hart verklaard wordt. Dan ga je in Christus een mogelijkheid zien. Dan ga je in zijn banden de mogelijkheid zien om verlost te worden. Dan ga je in zijn doornenkroon de mogelijkheid zien om van de doornstruiken van de zonde bevrijd te worden. Dan ga je in zijn bloed de mogelijkheid zien dat je schuld vergeven wordt. En dan ga je hem nodig krijgen. Jezus. De bebloede zaligmaker, gebonden door mijn zonde, gebonden door onze schulden, door onze ongerechtigheden. Hij is de enige verlosser. Hebben u hem zo voor uw schuld nodig leren krijgen? Ja, zegt u, maar om nu te weten dat die banden verbroken worden. O, als u het bij hem mag zoeken, blijf het dan bij hem zoeken. Houd aan, want bij deze vernederde koning is genade, is de ruimte, is vergeving om de grootste zondaar zalig te maken en om de dikste banden te verscheuren. Want hij is machtiger dan Simson, groter dan de sterke. Hij is de eeuwige Zoon van God. Heere der Heerscharen is zijn naam. En zou het voor deze machtige dan niet mogelijk zijn om uw banden te verbreken, om uw ogen te openen, om u het licht te doen aanschouwen? Zeg eens, zou er iets bij hem onmogelijk zijn? Nee toch, deze is het, van wie de schriften getuigen, Jezus Christus, Gods enige en eeuwige Zoon. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij naderen voor u aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig dank te zeggen, dat we uit dit oude gedeelte van uw woord weer dingen mochten opdelven die u zelf in uw woord openbaart. Heere, geef dat het woord gebruikt mag worden, toegepast mag worden. Wil al het zondige wat ons aankleeft in luisteren, in spreken, genadig wegnemen. En wil uw woord zegenen. Zegen het aan ouderen en aan jongeren. Wees met ons. Breng ons vanavond weer hier. En wanneer dan het sacrament van de doop bediend mag worden. En we ook bij de doop over woorden willen spreken die daar direct mee betrekking hebben. Wil u ons dan zegenen. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 69, het vierde vers, is onze slotzang. 69, het vierde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.